Ik ben een Marokkaan in een Phoenixwijk. Een Marokkaan die het in de ogen van andere Marokkanen heeft gemaakt. Omdat ik in een wijk woon vol blanke autochtonen. Woonplekken met fantasieloze, razendsnel gebouwde huizen die gemaakt lijken van karton. Naima El Bessas, een Phoenixvrouw.
Welkom bij Onder Planologen, de podcast voor planologen en door planologen. Mijn naam is Jannes Willems en samen maak ik deze podcast met Peter Pelzer. Wat is de best denkbare wederkerige aanpassing van ruimte en samenleving? Zulks ter wille van die samenleving. De ruimte in Nederland is schaars en we hebben in Nederland een rijke traditie van de ruimtelijke ordening. Afgelopen decennia zijn vele planconcepten gelanceerd, ideeën of instrumenten die een bepaalde indeling van de ruimte voorstaan. In Onder Planologen bespreken we elke keer één van die planconcepten. Sommige kent iedereen, andere zijn minder bekend. En vandaag hebben we er eentje die bij iedereen wel een belletje doet rinkelen waarschijnlijk, namelijk Phoenix. Ik had er zelf ook direct allerlei associaties bij. Die quote, Peter, van jou laat dat denk ik ook al meteen mooi zien. Ik moet altijd lachen om die nieuwsberichten die je over Phoenix-wijken hoort. Bijvoorbeeld in Amersfoort-Vathorst, dat daar dan het percentage echtscheidingen heel hoog ligt en dat er relatietherapie wordt aangeboden door de gemeente bijvoorbeeld. Dat allerlei andere flauwe grappen worden er al snel over Phoenix-wijken gemaakt. En Peter, wat voor associaties heb jij bij die wijken?
Nou, wat interessant is, ik ging dus ter voorbereiding op deze podcast ook even zoeken naar interessante citaten over de Phoenix. En toen googelde ik Phoenix en saai, maar dan krijg je dus alleen maar hits over Phoenix niet saai. Dus allemaal mensen die dat stereotype eigenlijk tegenspreken. En dat is denk ik een van de eerste dingen die heel interessant is om vandaag te bespreken. We hebben het stereotype van de Phoenix, maar klopt dat beeld eigenlijk wel? Ik denk altijd goed om dat beeld dat veel mensen hebben ook een beetje naast de werkelijkheid te houden. Dat lijkt me heel spannend vandaag. En waar ik ook naar uitzie is om te kijken van, we staan nu op wederom voor een enorme woningbouwopgave. Domineert het nieuws. Belangrijk onderwerp ook in de politiek. Ja, wat kunnen we nou leren van die Phoenix? En waar ik tot slot naar uitzie is dat we hebben Riek en Ries te gast. Riek Bakker en Ries van der Woude. En ik denk dat dat een mooie combinatie is. Riek Bakker, voormalig directeur stadsontwikkeling bij de gemeente Rotterdam. Daarna een eigen bureau, gewerkt aan Leidse Rijn onder meer, maar nog veel meer. En ook wel toch een bekende naam, Eminence Gries, mag je misschien wel zeggen, in de Nederlandse stedenbouw en ruimtelijke ordening. Dus hartelijk welkom, Riek.
Dank je.
En daarnaast Ries van der Woude, auteur van het boek Geschiedenis van de stedelijke en regionale planning in Nederland, 1200 tot nu, ruimtelijke ordening. Daarnaast een kenner van de Phoenix, heeft ook een boek onder zijn redactie verschenen, De ruimtelijke metamorfose van Nederland. En daarnaast werkzaam als senior wetenschappelijk medewerker bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Hartelijk welkom, Ries.
Dankjewel.
Voordat we de Phoenix induiken en het daarover gaan hebben, hebben we altijd nog een openingsvraag aan onze gasten. En die gaat over de planologie zelf, want onze podcast heet Onder Planologen. En als je het woord planologie hoort, waar moet je dan aan denken? Riek, zou jij als eerste daarop willen reageren?
Ik ben altijd heel blij als ik planologen in de buurt krijg, omdat ik dat associeer met mensen die met kennis en kunde en inzet bezig zijn om programma's te maken van waar moet nou wat, op welke manier en kan dat het beste terechtkomen, zodat we daar goed naar gekeken hebben en dat dat voor de toekomst ook een ambitie in zich heeft en dat het op goede plekken terechtkomt. Iets wat ik in de praktijk heel erg gemist heb. Want het is in de praktijk vaak zo dat programma's, zelfs van Phoenix-locaties, overgelaten worden aan marktpartijen. En niks ten nadele van de marktpartijen, maar om het nou alleen aan ze over te laten, dat gaat me ook te ver. Dus in mijn ervaring is het zo dat ik heel erg verlangd heb naar planologen die mij hielpen om voor grote plannen inhoud in de zin van programma te organiseren, omdat dat meestal een ondergeschoven kindje is.
Ja, en zulke planologen lopen niet aan de private kant dan rond?
Daar ben ik niet tegengekomen, maar dat kan zijn doordat dat, ik ben al een beetje gevorderd in de leeftijd. Dat kan zijn toen ik daarmee bezig was dat gewoon nog niet gebeurde. Dus ik weet niet precies of dat nu wel gebeurt, maar dat zou ik zeer toejuichen.
Ja. Ries, waar moet jij aan denken als je aan planologie
Ja, laat ik beginnen met te zeggen dat ik zelf geen planoloog ben. Dit in tegenstelling tot Len de Klerk, mijn mede-auteur van het boek Ruimtelijke Ordening, die wel als planoloog is opgeleid. Ik ben zelf politicoloog. En ik moet je zeggen dat ik in mijn studententijd hier in Amsterdam, doorgebracht overigens, erg weinig had met het begrip planologie. Ik begreep het eigenlijk niet zo goed. Ik kwam als planoloog tegen en ik dacht van ja, kijk, hoe kan je nou een hele studie baseren op zoiets simpels als een plan? En eigenlijk later, tijdens mijn werkende leven, toen ik me bij het Sociaal en Cultureel Planbureau ging bezighouden met de grote stedenproblematiek, toen begon ik meer inzicht te krijgen in wat die discipline nou eigenlijk inhield. Hè? En ook dat het heel erg in het verlengde lag van architectuur en stedenbouw. Dus in het verlengde van het fysiek vormgeven van de ruimte. En dat is, terwijl tegelijkertijd ook de planologie een brug kan slaan met de institutionele kant van de ruimtelijke ordening. Natuurlijk ook heel erg belangrijk, hè? Omdat of het nou marktpartijen zijn of publieke partijen, die fysieke ruimtelijke kant die heeft ook altijd een sterke institutionele een sterk institutioneel aspect. En daar speelt die planologie een belangrijke rol in. Dus ik ben met het vorderen der jaren steeds meer waardering gaan krijgen voor het vak planologie.
Leuk om te horen. En Riek, herken je ook die tussenfunctie of die bruggenfunctie die de planoloog dan vervult? Dus tussen de stedenbouw en architectuur enerzijds en meer die bestuurskundige, ja, politieke kant anderzijds?
Ja, ik zie vooral een rol daar bij de publieke zaak en het kunnen overtuigen en uitleggen van nut en noodzaak aan de dames en heren van de politiek. Dat het niet een eendagsvlieger is en dat ze gaan maken wat op dat moment nodig is. Mm-hmm. En als je niet oplet, is dat heel snel populistisch en maak je de fout dat je van alles veel te veel maakt of zonder enige variatie op een thema en dan zit je er later mee. Dus ik denk dat ze daar een hele belangrijke rol kunnen spelen. Ja. Dat heb ik ervaren toen ik zelf directeur stadsontwikkeling in Rotterdam was. Toen kwamen al die dingen opeens op mij af die ik als ontwerper, want dat ben ik eigenlijk, of daar ben ik begonnen, met een ontwerpbureau, daar sta je volledig niet bij stil. Dus die kant van de zaak, dat heeft mij wel een paar ogen doen openen.
Ja, ja, mooi. Ik denk, laten we het snel over de Finex dan gaan hebben. Ook hoe deze twee.
Maar nog even aanvullend hierop. En één zin. Want het nut van die planologie en van planologen die zowel aan de publieke als aan de private kant werken, is ook dat ze zicht hebben op de lange termijn. Hè? Want die politieke cyclus, dat is een natuurlijke cyclus van 4 jaar. Hè? Verkiezingen zijn om de 4 jaar heel veel dingen die hebben zo'n soort cyclus. Hè? En terwijl die cyclus van de fysieke ontwikkeling, die is natuurlijk een veel langere gebiedsontwikkeling, vaak 25, 30 jaar. Hè? Dus dat, en daar spelen de planologen denk ik wel een belangrijke rol in.
Ja,
en dat is heel relevant, want 30 jaar is soms nog aan de krappe kant. Hè? Ik heb wel een plan waar we na 50 jaar nog bezig zijn. En dat moet ook. Maar dan wordt het helemaal urgent. Want dan moet je niet om de 4 jaar, als er weer een nieuw college is, laten we maar doen. Eigenlijk moet je iedere keer opnieuw fine-tunen. Waar zitten we nu achteraan?
Ja.
En hoe zorgen we ervoor dat we de flexibiliteit houden en niet in de waan van de dag gaan handelen?
Ik denk dat dit ook terugkomt als we het over de Finex gaan hebben, want dat spant natuurlijk ook verschillende decennia. Peter?
Ja, dat gaan we zeker doen. Maar misschien voor de iets minder ingevoerde luisteraar wel goed om eerst even bij het begin te beginnen. En dan begin ik even bij jou, Ries. Finex, waar staat die term eigenlijk voor?
Nou ja, de term heeft een hele simpele oorsprong. Namelijk, het is de afkorting van een nationale nota over de ruimtelijke ordening. Vierde nota over de ruimtelijke ordening extra, afgekort tot Finex. En dat dekt toevallig ook nog lekker. Hè? Dus dat is een afkorting die is blijven hangen. En ja, als je het hebt over een vierde nota extra, dan zou je denken, dan is er misschien ook een oorspronkelijke vierde nota. En die is er ook. Hè? Die is 3 jaar eerder verschenen. In 1988, de Finex-nota is, geloof ik, die nota's die hebben allemaal verschillende versies. Hè, dus die hebben dan ook weer verschillende jaartallen erachter hangen. Maar ik geloof dat de eerste versie in 1990 of in 1991 is verschenen. En eigenlijk moet je die twee nota's, hè, dus die vierde nota en die vierde nota extra, die moet je als een koppel zien. Ze zijn onder verschillende kabinetten gemaakt. En dat was ook wel een van de redenen dat er een vierde nota extra kwam. In 1988, toen de vierde nota verscheen, was Nijpels minister van de ruimteordening. Tijdens de Phoenix-nota was Alders dat. Dus van VVD naar PvdA. Maar toch wel een koppel. En eigenlijk die vierde nota, dat is eigenlijk, zeg maar, de conceptuele nota. In de jaren daarvoor was er eigenlijk al een halve switch gemaakt van het spreidingsbeleid, waar ook bij hoorde het bouwen in de groeikernen. Dus op wat grotere afstand van de steden, de satellietsteden daaromheen. Naar het idee van we moeten weer meer naar die stad toe. Naar de compacte stadgedachte. Nou, die compacte stadgedachte is een van de prominente gedachten uit die vierde nota. Dat stond al een klein beetje in die structuurschets stedelijke gebieden uit 1983, die daarvoor was verschenen. Maar dat was eigenlijk nog te weinig en het is toen in die vierde nota sterker aangezet. Tweede is dat die vierde nota ook een switch maakt van vooral publieke financiering van het wonen van de ruimtelijke ordening naar een, zoals dat in de termen van die tijd heet, PPS-constructie, publiek-private samenwerking, waarbij ook de marktpartijen een belangrijke rol speelden. Nou, dat was eigenlijk die conceptuele draai die toen gemaakt is, die wending naar de stad. En die andere institutionele vorm, in de vorm van publiek-private samenwerking, die vierde nota extra is eigenlijk heeft veel meer een uitvoeringsprogramma. Daar is eigenlijk die bouwopgave van die Phoenixwijken uit voortgekomen. Dus dat is wat breed geschetst de context van de oorsprong van het begrip Phoenix.
Helder. En waar kwam die draai naar, zeg maar, meer marktordening en die compacte stad? Waar kwam dat vandaan?
Dat kwam eigenlijk door in de eerste plaats door de situatie van die steden zelf. Je moet je voorstellen dat als je kijkt naar onze drie grootste steden, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, dat die in de jaren tussen 1965 en 1985 ruim 500.000 inwoners hadden verloren. Amsterdam is nu pas zo ongeveer weer bij het punt waar ze in 1962 het hoogste inwonersaantal in de nauwelijks ooit, eigenlijk niet alleen in de nauwelijks, maar ooit, rond de 860.000, daar zitten ze nu pas weer ongeveer. Maar dat was dus bijna in 1985 bijna 200.000 inwoners lager. En wat daar ook een rol speelde, is dat degene die de stad verlieten, vaak toch tot de middeninkomens behoorden. Soms ook tot de hogere inkomensgroepen, maar vaak ook tot de middeninkomens. En dat betekende ook dat die stad qua welvaart aan het verarmen was. Er komt nog één ding bij, en dat is de economische verandering. Zeg maar de grote industriële werkgevers die vertrokken uit die steden. Als je naar Amsterdam kijkt, ik ben begonnen in mijn studietijd op een studentenflatje in Amsterdam-Noord. Inmiddels al gesloopt, de Zilverberg geheten. En ik fietste elke dag van Amsterdam-Noord hier naar het centrum van Amsterdam. En dan kwam ik langs een aantal grote scheepswerven. De ADM, de NDSM, Axo Ketjen, een chemisch bedrijf, dat lag allemaal langs het IJ in Amsterdam-Noord. Tijdens mijn studietijd zijn zowel de ADM als de NDSM zijn verdwenen. En dan ging het echt in die tijd om 5.000 à 6.000 mensen bij de NDSM die daar werkten. En ongeveer 2.000 à 3.000 bij de ADM. En dat zijn gewoon forse aantallen industriële werkgelegenheid die uit die steden verdwenen waren. Nou, dat had is een nadeel in de zin van een hogere werkloosheid. Maar het had ook op den duur wel bepaalde voordelen. Hè? Want er kwam ook ruimte vrij rond de centra van die steden waar je iets mee kon. Nou, daar is een gedeelte van die vierde nota. We komen straks nog over binnenstedelijk en uitleg te spreken, denk ik. Maar in ieder geval een gedeelte van die binnenstedelijke opgave is daar ook terechtgekomen. Dus dat was de situatie waarom men dacht van ja, kijk, we moeten nu echt iets met die grote steden gaan doen. Want zo gaat het niet langer. En wat bovendien ook nog een rol speelde is, de Europese markt kwam eraan. In 1992, dus 4 jaar na het verschijnen van de vierde nota, die Europese eenwording in de zin van één Europese markt heeft zijn beslag gekregen. En dat was toen al duidelijk. Dus men had het idee van ja, onze steden die moeten de concurrentie met steden elders aankunnen. En daarom moeten we die gaan versterken.
Helder, mooie historische context. Dan even naar jou, Riek. Misschien minder als historicus van al die ontwikkelingen, maar iemand die er echt zelf in en aan gewerkt heeft. Wanneer kwam jij voor het eerst in aanraking met de Phoenix?
Ik ben in 1986 naar Rotterdam gegaan. Toen ben ik directeur stadsontwikkeling geworden. En toen speelde het. Want we hebben namelijk binnenstedelijke Phoenix en we hebben Phoenix buiten de steden. En ik heb allebei de situaties mogen werken. Want later heb ik ook aan Leidse Rijn in Utrecht gewerkt. Dus ik heb van beide meegemaakt wat dat doet en wat er dan gebeurt. Nou, om met Rotterdam te beginnen, dat was een bittere noodzaak. Want wat Ries zo net vertelt, van die steden, die boeren als het ware, letterlijk, figuurlijk, maar ook vooral financieel achteruit. In Rotterdam waren er een heleboel mensen die in de haven werkten, maar die haven die ging steeds maar verder het zeegat in, of uit, hoe zullen we het zeggen. En eerst was het zo dat de mensen gewoon nog tussen de middag van moeder de vrouw een pakje brood of een trommeltje brood aangereikt kregen als ze in de haven werkten. Maar later gingen ze met de brommer, moesten ze naar hun werk. En nog later moesten ze, zeiden wij altijd, met de Opel Kadett naartoe. En was de verbinding met thuis eigenlijk totaal verbroken. En nog weer later was de technologische ontwikkeling in die haven zo enorm toegenomen, dat ze helemaal niet meer hoefden te komen. En dat was het moment dat die steden gewoon het gelag kregen. Ja, wat doe je daarmee? Hoe gaan we dat dan doen? En in die tijd kwam ik in Rotterdam. En toen was de stadsvernieuwing in volle ornaat aan de gang geweest. En daar kwam, dat was een beetje op het einde liep dat. En dat was in Rotterdam heel ingewikkeld. Want ja, dat was het. Rotterdam was een rode stad. En dat was het issue van de ruimtelijke ordening. En eigenlijk waren alle diensten die in Rotterdam bezig waren in de ruimtelijke ordening en waren daarop gefocust. Dus het allerbelangrijkste van Rotterdam en de ontwikkeling van Rotterdam op dat moment was hoe kunnen we de stadsvernieuwing ten volle laten bloeien. Terwijl tegelijkertijd duidelijk werd, hey, wat we toen hadden gemaakt, of hebben gemaakt, ja, dat is eigenlijk alweer aan de beurt. Er moet eigenlijk alweer wat mee gebeuren. En zo kwam er eigenlijk de behoefte aan om dat anders te doen. Dat was een behoefte vanuit de kwaliteit van het wonen geredeneerd. Maar dat was ook een behoefte omdat de mensen met geld, die vertrokken uit Rotterdam. Als je me eventje kon veroorloven, dan ging je weg. De havenbronnen, die woonden allemaal in Wasseningen of daaromtrent. Dus die stad, die boeren maar achteruit. En wat had ze dan aan die haven? Ja, ze kreeg natuurlijk wel wat van die haven, maar lang niet genoeg. Dus, en toen kwam er nog een grote economische crisis bij. En toen is onder leiding van Bram Peper is de vernieuwing van Rotterdam uitgevonden. En dat was het moment dat ik er eigenlijk al een jaar zat. En ik zat bij stadsontwikkeling en ik merkte dat die mensen allemaal zaten te wachten op orders van andere diensten. Ze hadden zelf niet meer de leiding of de wens of de vraag om te zeggen, wat moet er nou met die hele stad gebeuren? Dus het was eigenlijk heel versnipperd en ze volgden als het ware de stadsvernieuwingsplekken en projecten in de stad. En als je dan naar de plan keek van de stad, dan zag je allemaal stippen. En dan zei ik, wat is er nou met die stippen? Ja, dat zijn onze taken in de stadsvernieuwing. En dan vroeg ik, waarom combineren jullie dat niet? Ja, wacht even, dat doen we niet. Want de een heeft geld en de ander heeft geen geld. Dus het geld bepaalde in hoge mate of het iets lukte of niet lukte. En daar zat een enorme rivaliteit tussen. En eigenlijk al die andere zaken, als hoe moeten we nou zorgen dat de economie van de stad vooruit komt, hoe moeten we zorgen dat we een goed winkelarsenaal krijgen, hoe moeten we zorgen dat we ook een ander type woningen bouwen dan alleen die enzovoort. En er was een enorme tweedeling ontstaan tussen Noord, waar de rijkere mensen woonden, en de middenmoot, en Zuid, waar alle nieuwe Rotterdammers woonden, die toen in de tijd uit heel Nederland gerekruteerd waren. Dus dan had je het Drentsdorp en het Brabantsdorp. En eigenlijk waren dat toen de gastarbeiders die later uit het buitenland kwamen. Ja. Nou, en dat was een situatie waar met grote urgentie iets aan moest gebeuren. Want je kon de gif op innemen dat dat niet goed was. En toen zat ik daar en ik had zoiets van, waarom maken we niet opnieuw een plan? Waarom herijken we niet wat er met Rotterdam moet gebeuren? En gaan we dat aan het bestuur van de stad voorleggen? En dat kwam samen met het ontwikkelen van Bram Peper, van een concept van hoe kunnen we de vernieuwing van Rotterdam op gang brengen? En hij nodigde ons toen als directeuren van die verschillende diensten in het grote gebied van die stadsontwikkeling uit om met plannen te komen. En ik was net nieuw. En ik denk, verdorie, dat is mijn kans. Nou moet ik erop af. En toen heb ik een atelier gemaakt voor een maand of drie. En dan ik kende die dienst wel, maar niet heel goed natuurlijk. En toen heb ik tegen iedereen gezegd, nou, we zijn allemaal afdelingen en dingetjes. En jullie snappen dat allemaal. Ik wil dat ook snappen. Als jullie nou allemaal van je eigen club twee mensen zoeken, dan gaan we een atelier maken. En dan gaan we kijken wat we doen en waarom we het doen en hoe we het doen. En of wat moet er dan blijven en is prima. En wat moet er veranderen en wat moeten we met die stad aan. En toen hadden we eigenlijk in drie maanden tijd hadden we een nieuwe visie op Rotterdam ontwikkeld. En dat was voor Rotterdam eigenlijk de eerste stap op weg naar gebiedsontwikkeling. Want wij zeiden, het is toch heel raar dat je als je ergens bezig bent, dat was de praktijk van de stadsvernieuwing, dat je het dan niet hebt over de inrichting van de openbare ruimte. En dat je het niet hebt over de infrastructuur. En dat je het niet hebt over hoe gaat het nou met boodschappen doen. En hoe doen we dat nou allemaal? En scholen. En hoe is het hele voorzieningenniveau nou geregeld? En wat mag er dan decentraal en wat moet er dan in die stad? En nou, dus dat hadden we allemaal netjes in een plan bedacht en daar hadden we een kaart van gemaakt. En in plaats van al die krenten die op de kaart stonden voor de stadsvernieuwing, hadden we nu een 30-puntenkaart gemaakt waarin we alle projecten waarvan wij dachten dat is heel belangrijk, gebundeld. En van die 30 punten hebben we gezegd, nou weet je wat we doen? We gaan, er halen er 5 uit. En daarmee gaan we naar het college en dan vragen we of we die 5 met voorrang mogen aanpakken. En ik heb er toen aangekoppeld, mag ik dan alsjeblieft echt directeur stadsontwikkeling worden? En kan ik een adjunct directeur krijgen die al die administratie doet en die functioneringsgesprekken en alles wat erbij hoort? Want jongens, dat hou ik niet vol, dat kan ik ook niet. Daar ben ik ook helemaal niet goed in. Laat mij dan alsjeblieft doen waar ik goed in ben. Dat kwam dus net op tijd met dat Peper bezig ging met die vernieuwing. Wat hield die vernieuwing in? Hij deed met zijn college hetzelfde, min of meer, onherbiddig gesproken, met wat ik met mijn dienst deed. Want hij had een college en er waren mensen die het hartstikke goed konden en snapten, maar er waren ook mensen, ja, dat mag ik natuurlijk eigenlijk helemaal niet zeggen, maar het is om van te leren, zullen we maar zeggen, die er met de haren bijgesleurd moesten worden. Van, hey jongen, je hebt nog wel die portefeuille, maar je moet ook zorgen dat er wat gebeurt, want anders zijn we nog nergens. En wat deed hij toen? Hij clusterde subcolleges. Dus in plaats van, nou, ik weet niet meer hoeveel er zaten, maar zitten die clubjes van wethouders bij elkaar en zei die, weet je wat we gaan doen? We gaan het over ruimtelijke economische vernieuwing hebben. We gaan het over sociale vernieuwing hebben. En we gaan het over regionale vernieuwing hebben. Want de buren en Rotterdam deden niks met elkaar. Wat natuurlijk ook heel raar was. Mm-hmm. Als je nadenkt over economie en als je nadenkt over infrastructuur en dat soort dingen. Nou, en het grappige was dat de zittende directeuren, die hadden allemaal, ja, die hadden dat onderschat, denk ik. Ja, misschien zou het bij mij ook wel gebeurd zijn. Maar ik was nieuw en ik wou me laten zien met mijn dienst. En zij hadden zo'n lijstje van dingen. Want toen moesten we in dat subcollege komen en moesten we uitleggen wat we gedaan hadden. Dat was een lijstje van dingen die dan volgens hun gebeuren moest. En ik had dat plan wat wij daar op de dienst hadden ontwikkeld. En ik had tegen iedereen gezegd, nou moeten jullie niet alles meteen buiten de deur gaan zeggen. Want dan is het kapot voordat we ook nog maar één ding. Ik zei, laten we nou afspreken dat jullie allemaal je mond houden. Probeer het nou. En laat mij nou alsjeblieft dan, als we dat subcollege bij elkaar hebben, laat mij dan vertellen wat we bedacht hebben. Ik zeg, dan komt dat het beste uit. Dat is een enorme les bij plannen maken en plannen proberen zover te krijgen dat ze ook uitgevoerd mogen worden. Want iedereen praat erover. En dat is net als met de Phoenix. Hè. Phoenix in het algemeen heeft een hele slechte naam gekregen. Heel schrijvend Nederland heeft er iets vreselijks van gemaakt. De meest botte, rare grappen gaan erover heen en weer. Maar ik zou jullie wat zeggen, daar in Rotterdam, het was een zegen. Het was een zegen dat die binnenstedelijke Phoenix kwam.
Want hoe kwam die Phoenix dan op het pad van die ontwikkeling die je schetst in Rotterdam?
Nou, wij hadden een binnenstedelijke Phoenix-locatie en dat was de Kop van Zuid.
Ja, precies, ja. Oké.
En maar niemand wou naar die Kop van Zuid. Ja, dat was de verkeerde kant van de stad. En daar woonden al die gastarbeiders en al die clichés, die kwamen weer. Mm-hmm. En ik zei, wacht even, jullie hebben aan de binnenstad gewerkt. Op Noord, dat is te begrijpen, want het is een bombardement geweest en alle ellende. Maar dat is nu zo ongeveer klaar. Nou moet je nadenken over aan welke zijde de stad zich moet ontwikkelen. Ga je dan satellietsteden maken, overal centra maken? Of zullen we nu, wat Van Tra al bedacht had, naar de overkant van de rivier gaan? En zullen we op Zuid, waar het notabene braak ligt? Het lag braak. Mm-hmm. Dus je hoefde niemand weg te sturen. Je hoefde niks af te breken, wat ze nu allemaal proberen te doen. Je kon als met een beetje goede wil, kon je gewoon aan de gang. Mm-hmm. Alleen, er hoorde iets bij. Je moest goede infrastructuur aanleggen. Want het ging over een grote Phoenix-locatie. En iedereen zei, ja, maar naar Zuid ga ik niet. Dat doe ik niet. Daar wil ik niet naartoe. Dus ik heb een marktpartij gevraagd. Willen jullie daar werken voor ons dan en met ons dan? Nee, zeiden ze. Nee, als de infrastructuur niet deugt, dan doen we het allemaal niet. Dus het was zo duidelijk als wat dat er een brug moest komen, dat er op de bestaande metrolijn een metrostation moest komen. Dat het niet alleen over die brug ging, maar dat het eigenlijk ging. Rotterdam heeft zo'n ruit als groot wegennet om Rotterdam heen. Maar dat er als het ware nog een keer een hartlijn moest komen om op een makkelijke manier Rotterdam-Zuid in te kunnen en dan naar het centrum van Noord te gaan en van Noord naar Zuid te gaan. En er dan voor te zorgen dat je wat het grote karakter van Rotterdam is, dat je die rivier, dat je die aan weerszijde in dat centrum klemt. Ze zeiden allemaal tegen mij, nee joh, de Coolsingel is het centrum van de stad. Ik zei, jongens, dat duurt niet lang hoor. Want die Coolsingel die ligt er al, je hebt hem al 3 keer omgeschoffeld. Nee, de rivier is het centrum. En je hebt een geschiedenis met die havens, dus laten we nou die oude havenbekkens, laten we die te pakken nemen, laten we daar een hele nieuwe eigen Rotterdamse kwaliteit door alles wat er nog ligt te gebruiken. Dat zijn investeringen die je normaal in een Phoenix-locatie never nooit zal doen. Dus laten we nou niet afbreken. En op dat moment werd de spoortunnel gegraven. De internationale verbinding van Nederland met het achterland van Europa. En dan gebruikten ze die oude havens allemaal om die specie die uit die tunnel kwam, om daarin te gooien. Dus ik was nog maar net in Rotterdam, ben naar het college gelopen. Gezegd, mag ik u even spreken? Kijk eens, wat u doet. U vergooit eigenlijk mogelijkheden voor de toekomst. En doordat, dat was heel bijzonder, doordat Bram Peper die andere situatie bestuurlijk had gecreëerd, luisterden ze naar me.
Ja.
Want al, ieder ander die er gezeten zou hebben, die zou zeggen, ja, ben jij gek geworden, op Zuid gaan we niet aan de gang. Maar dat is het grote geheim van dat welslagen geworden. Peper had het initiatief genomen om bestuurlijk de boel om te draaien en dat in gang te zetten.
Ja.
En ik zei, ik was er net nieuw en riep, kom, we gaan nou iets bedenken wat voor de hele stad belangrijk is. En doordat die twee dingen net op dezelfde tijd bij elkaar kwamen en de geesten rijp waren en ook het publiek rijp gemaakt is. Want ik zou je vertellen, ik heb alleen maar communicatie gedaan. S'avonds ging ik alles met de boeren op, nog weer vertellen. Nog weer vertellen. Dus die dingen bij elkaar hebben gemaakt dat die kop van Zuid kon.
Ja, en als ik dan ook even naar jou mag, Ries. Ja. Jij begon ook, jij schetste die nationale trend. Dit is natuurlijk heel erg dat de lokale condities ontstaan en dat daar dus wordt gedacht en wordt visionair bezig geweest. Omdat, hoe zeg je dat, die voedingsbodem is dus goed. Mm. En dat dus nationaal ook, je noemde al de overgang van het spreidingsbeleid naar de compacte stad. Ja. Dus dat ook vanuit het Rijk daar dus middelen mogelijkheden voor waren om dat dan te realiseren.
Ja, maar ook op een andere manier sloot dat vrij goed aan bij wat Riet net beschrijft. Hè? Want een van de dingen die ook gebeurde zo rond die vierde nota is ook dat er veel meer, als je naar de planologie daarvoor keek, die zou je kunnen beschrijven als blauwdrukplanologie. Hè? Je maakt de plannen zo goed mogelijk en je zorgt dat die volgens een bepaald schema worden uitgevoerd. Even chargerend gezegd. Nou, de omslag die werd gemaakt is dat je bij de vierde nota een, je zou het kunnen noemen, een projectenplanologie kreeg. Veel meer kijken naar de uitvoering en ook als verschillende overheden, Rijk, provincie en gemeente, samenwerken binnen projecten. Er zijn toen ook een aantal sleutelprojecten aangewezen. De Kop van Zuid was er één van, maar Oostelijk Havengebied in Amsterdam was een andere. En zo zijn er nog veel meer. Ceramiek in Maastricht. Ook zo'n voorbeeld van een plek die door de industrie was verlaten en die herontwikkeld werd. Hè. Dus eigenlijk die omslag die in de ruimtelijke ordening plaatsvond, zo rond het begin van de Phoenix, die sloot wonderwel goed aan bij die uitvoeringsgerichtheid en die gebiedsontwikkeling zoals die op lokaal niveau werd ingezet. Dus die twee elementen, Die versterkte elkaar op een bepaalde manier. En soms kon zeg maar ook de Rijksoverheid wat werk doen om de uitvoering van die grote projecten te vergemakkelijken. Hier in het Oostelijke Havengebied was bijvoorbeeld een probleem bij het KNSM-eiland, dat daar de fabriek van Axel Ketje, chemische fabriek, tegenover lag. En daar zat een bepaalde milieucirkel omheen. Maar iedereen wist ook dat Axel Ketje een aantal activiteiten weg zou halen. En toen heeft, laten we zeggen, door een verandering in de milieuregelgeving, de Rijksoverheid het mogelijk gemaakt om die locaties sneller te gaan ontwikkelen dan aanvankelijk kon volgens de wetgeving. Dus dat is eigenlijk, zo sloot eigenlijk die nationale ontwikkeling in die ruimtelijke ordening en die lokale ontwikkeling heel goed op elkaar aan. En het laat nog iets anders zien. En dat is dat je die sleutelprojecten en de VINEX moet zien als niet als een woningbouwprogramma. Ja, want zo is het natuurlijk in de publiciteit vaak geworden. VINEX, dat zijn woningen. Nee, het is een verstedelijkingsstrategie. Het is een bepaalde manier van verstedelijken die prioriteit lag bij het bouwen, zoals dat heette, om en aan de stad, zou ik maar zeggen. Hè? Dus aangesloten op de stedelijke economie. En die ook met zijn bestuurlijke constructies die regionale samenwerking bevorderde. Hè? Want dat was een ander element. Je had toen de zogenaamde bongebieden, dat ook naar nota genoemd, hè? Alles wordt naar nota's genoemd bij de Rijksoverheid. Bestuur op niveau, hè? Dat waren de, zeg maar de zeven grootste stadsregio's. Hè? En daar zijn toen afspraken gemaakt over de uitvoering van de VINEX, die in convenanten zijn vastgelegd. En de locatiekeuze, die zijn in samenspraak tussen de verschillende overheden tot stand gekomen. Het beeld is ook een beetje van, ja, die VINEX, dat was een operatie, dat werd maar opgelegd door de Rijksoverheid aan de lokale partij. Maar dat was niet het geval. Hè. Die locatiekeuze, die kwam echt in wisselwerking met elkaar tot stand. Maar nogmaals, die VINEX en dat, ik denk dat dat een van de elementen is, we komen er straks nog over te spreken, denk ik, die je voor de toekomst moet vasthouden. Die VINEX was in de eerste plaats een verstedelijkingsstrategie en niet een woningbouwprogramma alleen.
Mooi, dat klopt heel erg. Ja. Want toen ik daar in die tijd mee bezig was, dacht ik heb razende haast. Want je zou kunnen zeggen, het aanbeeld is nu gloeiend. Als we nou niet slaan, ja, dan gaat het weer aan mij voorbij. Dus ik heb toen in mijn dienst gezegd, weet je wat jongens, we gaan iemand inhuren die in 3 maanden tijd laat zien wat het concept voor de Kop van Zuid zou kunnen zijn. Het hoeft niet het ontwerp te zijn, het moet het concept zijn en het moet laten zien en het moet duidelijk maken waar we naartoe willen. En we moeten ook zorgen dat we de flexibiliteit houden, want we gaan er 30, 40, misschien wel 50 jaar over doen. Dus je kan nu met de blik van nu niet een ontwerp maken wat het dan door al die jaren heen houdt. Dat is niet houdbaar. Dus je moet denken in strategieën en denken in concepten. En wat we moeten voor elkaar moeten proberen te krijgen is dat concept geaccepteerd wordt en dat we de financiering voor dat concept krijgen. Want we zetten natuurlijk nogal wat op papier. We zeiden, we willen een brug hebben, we willen een hartlijn door de hele stad hebben en we willen een nieuwe metro hebben en we willen al die dwarsverbindingen daar op Zuid hebben.
En wie betaalde daarvoor?
En wie ging daarvoor betalen? Dus wij hebben uitgerekend wat een normaal plan zou kosten. En we hebben berekend wat we er allemaal bij zouden moeten hebben. Wilden we dit concept voor elkaar krijgen?
En die financiering kwam van het Rijk?
En toen zijn we bij het Rijk gaan lobbyen. En toen hebben we met de maquette en alles erop en eraan. En hebben we een verhaal verteld over wat we aan het doen waren. En dat moest ik doen. Ik weet het nog, het was de dag van gisteren. Met het hele kabinet bij elkaar, Lubbers aan het hoofd. En die mensen waren allemaal helemaal verslagen van verbijstering. Want het was namelijk nooit in geen jaren gebeurd dat Rotterdam op zo'n manier om hulp vroeg.
En Lubbers was een Rotterdammer, dus dat hielp me.
En dat zal ook wel geholpen hebben. Maar hij heeft ze uiteindelijk niet mogen maken.
Nee.
Want dan moesten we toch weer aanbesteden. Ik zou maar zeggen, de draai van een grote crisis, echt een serieuze crisis, door heel Nederland, maar zeker in Rotterdam. Een concept maken, dat niet af en tot dubbeltjes en puntjes en allemaal is uitgewerkt. En daarmee lobbyen. Nou, dat was een nieuwe manier van doen. Dus wat ik eigenlijk wil zeggen is, denk erom, je een plan maken. Hè? Dat zeg ik zo vaak, een plan maken. Lekker hier achter je tafel met weg gaan praten. En we zetten het in elkaar. En we denken, we hebben het voor elkaar. Maar dan begint het pas. Dus als je niet nadenkt over wat er daarna moet gebeuren en hoe je dat het beste kunt doen en wie dat moet doen en wie gaat er dan tussen die bestuurder en die bewoners staan. Want die bewoners die heb ik niet overgeslagen. Ik heb alles met participatie gedaan. Om ervoor te zorgen dat dat probleem van Noord praat niet met Zuid en Zuid denkt in Noorden zijn ze gek geworden. Om dat ook te kunnen overbruggen. Want er zijn dan vaak taboes en not done issues die ervoor zorgden dat je, als je dat allemaal niet had gedaan, het nog niet voor elkaar had gekregen. Dus ik kan niet meer met nadruk zeggen dat je goed en strategisch na moet denken over hoe vertellen wij het dan aan iedereen, want als het een slechte naam heeft, zoals het Winex toch wel een beetje heeft, dan heb je nog heel wat te doen om dat goed te krijgen.
Waarvan akte. misschien van Rotterdam even naar Utrecht. En nou, misschien is het eigenlijk wel aardig als jij, Ries, die Phoenixwijk introduceert. Hè? De grootste Phoenixwijk, Leidse Rijn, ook wel een beetje een iconische Phoenixwijk geworden. Mm. Wat is dat voor wijk, Leidse Rijn?
Ja, het is de vraag of je het een wijk zou moeten noemen, gezien de omvang. Hè? Het gaat om 30.000 woningen zo ongeveer. Dus het is meer een stadsdeel, minimaal, dan een wijk. Hè? Het is een stelsel van wijken. Ook zo opgezet dat er moest wat bestuurlijk veranderen. Hè? Vleuten de Meren is geannexeerd door Utrecht. Hè? Dus een stuk grond erbij om het te kunnen ontwikkelen. Infrastructuur. Maar die wijk die bestaat uit een aantal verschillende woonvelden. Riek kan daar ongetwijfeld meer over vertellen. Hè? Maar dat, het is meer dan een wijk alleen. Het is gewoon echt een stadsdeel wat ook nog rond een groene kern, het Maxima Park is gebouwd. En waar de treininfrastructuur een niet onbelangrijke rol speelt. Hè, met twee stations. En als je Vleuten meetelt, nog een derde misschien. Maar dat is een beetje grensgevalletje, zeg maar. Dus daar. En qua oppervlakte is het even groot als de hele gemeente Leeuwarden. Ja. Dus het is niet een klein gebied, zou ik maar zeggen. En in die zin ook wel, misschien niet, het is wel een icoon, hè, maar misschien niet het meest exemplarische voorbeeld van een gemiddelde Phoenixwijk. Want dan zou ik eerder denken aan Vathorst. Of
Amersfoort.
Ja, precies. Ja. Vathorst bij Amersfoort. Sowieso, of Stadshagen. Beetje dat type wijk. Dat zit veel meer op het gemiddelde van de Phoenixwijk als je kijkt naar omvang en dat soort zaken.
Ja, dus wederom klopt het beeld misschien niet helemaal. We gaan zo nog wat dieper Leidse Rijn, ook de sterrenbouwkundige aspecten. Daar weet jij ontzettend veel van, Riek. Ik wil nog één ding even wat verder ophelderen. En misschien is Leidse Rijn wel een aardig voorbeeld over die financiering. Want hoe werkt dat precies? He, dus er was kennelijk rijksgeld. Je noemt ook net de markt speelt een rol. Hoe ziet zo'n proces eruit? Wie betaalde voor wat? Wat waren de besluitvormingsprocessen? Kun je dat schetsen?
Nou ja, ik zei net al, je moet Phoenix zien als een verstedelijkingsstrategie. En dat verstedelijkingsstrategie, dat wil zeggen integraal. Hè? Het integraal proberen te maken, ruimtelijk, wat van nature niet integraal is. en infrastructuur kent een andere financieringsstroom dan woningbouw. En groenvoorzieningen kennen een andere financieringsstroom enzovoort, enzovoort. Dus er zitten een hoop voorzieningen, onderwijsvoorzieningen, allemaal andere departementen en gemeentelijke afdelingen bij betrokken. Hè. Dus dat ruimtelijke concept moet dat als het ware integreren. En die financieringsstromen die zijn dus ook allemaal verschillend. Maar ik denk wel een heel groot verschil in de woningbouw is. Kijk, die groeikernen, dat was ook behoorlijk wat sociale woningbouw. En dat werd in sommige gevallen tot aan 15% van de woning werd met subsidies betaald. Nou, dat het idee was, en natuurlijk ook door de crisis, eerst de oliecrisis en later de crisis van begin jaren 80 versterkt. Want dat moeten we niet meer op die manier doen. En vervolgens is dat concept van Vinex ontstaan, dat je... Er moest ook sociale woningbouw, maar dat, het idee was, dat doen we voor ongeveer 30%. En de rest, dus die 70%, dat worden koopwoningen die door projectontwikkelaars door de gemeente uitgegeven grond worden neergezet. En die zichzelf moesten bedrijven. En dan had je nog eens een keer in Leidse Rijn natuurlijk de NS als derde partij, met die stations. Die NS die zat natuurlijk ook net in zo'n fase van worden we nou geprivatiseerd of niet? En hoe gaat dat? Ook altijd sterk aan de overheid gebonden geweest. Maar toen, ten tijde van de jaren 80 en 90, toch een beetje die privatisering opkwam. Wat zal de toekomst zijn? Dus ja, wij gaan daar niet stations neerzetten als er nog maar 200 mensen wonen. Er moet voldoende massa zijn om daar die stations te plaatsen. Je moet ervan verzekerd zijn dat er voldoende in- en uitstappers zijn. Ze hadden ook slechte ervaring. Ik woon zelf in Den Haag en daar is het station Moerwijk gekomen. Een beetje onder dwang van de gemeente, opgericht aan de NS. En dat is nog steeds, ja, het ligt hartstikke dicht bij Hollandspoor. En als je daar was met het in de trein zit, nou, zelden dat er iemand in- en uitstapt. Nou, dat wil een geprivatiseerde NS, wil dat natuurlijk niet. Dus dat is dan nog weer een andere financierings- en beslissingsstroom die op zijn eigen merites, zeg maar, dat gebied ingaat, zou ik maar zeggen.
Interessant. Ja, en onderdeel van die stromen was jij op een gegeven moment, Riek. Hè, want je werd na Rotterdam gevraagd om iets te doen met Leidse Rijn. Wat trof je aan in Leidse Rijn?
Nou, wat ik aantrof in Leidse Rijn was een grote aarzeling of zij dat eigenlijk wel moesten doen. En de regio Utrecht, daar vond, als er wat moest gebeuren, vond de provincie dat ze het eigenlijk moesten doen. Daar vond Vleutende Meer dat ze het eigenlijk moesten doen. Want die waren de bouwers. En Utrecht bouwde nooit. En Utrecht wou ook nooit bouwen. En Utrecht was dol enthousiast en zeer tevreden over haar eigen binnenstad. En alles wat daar omheen of bij of in de buurt kwam, dat was niks. Dus het was allemaal hybride. Moet dit nou? Moet dit nou niet? En ik heb toen, het eerste wat ik gedaan heb, een rondje maken langs al die partijen van... jongens, ik zal proberen een plan te maken. Ik maak eerst een strategie, dan probeer ik een plan te maken. Ik beloof jullie dat ik dat in een jaar zal doen. En als ik dat in een jaar niet voor elkaar krijg, dan kunnen jullie weer verder. Maar dan help ik jullie nu in ieder geval dat het Rijk de handen niet aan de ploeg slaat. En dat hielp. Want er zal geen gemeente of regio of wat voor construct dan ook zou het graag willen dat het Rijk werkelijk de handen aan de ploeg staat in het land. Dus dat was in ieder geval een fijne manier van vertellen. Dus dat ging erin als een preek in de ordeling. En toen hebben wij een atelier georganiseerd. En toen heb ik gezegd, mensen van Vleutende Meer, mensen van Utrecht. En ik heb extern Riens Dijkstra aangetrokken. Die een hele goede ontwerper bleek. En we hebben een atelier gemaakt, hebben we helemaal gevuld met mensen. En ik heb tegen ze gezegd, jongens, luister. Ik wil graag dat jullie meedoen aan Leidse Rijn. We hebben een jaar de tijd. Ik geef jullie een half jaar om een conceptontwerp te maken. Je krijgt niet meer, want ik heb dat andere half jaar nodig om het bij de mensen tussen de oren te laten krijgen. Want als ik dat niet goed doe, heb ik in Rotterdam geleerd, dan komen we er nog niet. Dus we gaan het zo doen. Jullie mogen voor mij 100% ontwerpen, bedenken, iedereen erbij, de planologen, de landschapsarchitecten, de mensen zo uit Delft geplukt, je kan het zo gek niet verzinnen. De leiding is bij Riens Dijkstra. Iemand van mijn bureau, die is de manager. Als die zegt, oh, dan doen jullie ho. En ik kom 3 keer in de week langs. En dan kijken we hoe ver jullie zijn. En dan haken we de knopen door. En ondertussen doe ik buiten de deur niks anders als de geesten rijp maken. En om de geesten rijp te maken heb ik een maquette nodig. En heb ik tekeningen nodig. En heb ik filmpjes nodig. Dus ik hol hier bij jullie naar binnen en zeg, nou heb ik dit nodig, nou heb ik dat nodig. En nou heb ik dat nodig. Enzovoort. Met het idee, wij gaan dat in een jaar voor elkaar krijgen. Oké, dat hebben we op die manier gedaan. Rien de Dijkstra heeft met die hele club een ontwerp gemaakt en eer wie eer toekomt. Dat was fabelachtig. Echt fabelachtig ontwerp voor 30.000 inwoners in nieuwe inwoners, nee, niet nieuwe inwoners, nieuwe huizen. In een gebied waarvan de helft niet gebruikt kon worden. Want er waren industrieterreinen, er was van alles, kassen. En voordat het allemaal weg zou zijn, dus we hadden een kwaliteitskaart gemaakt. En dit willen we houden. En dat hebben we dan over aan ruimte waar je die 30.000 woningen en nog alle voorzieningen die daarbij horen kwijt moet. Dus toen hadden we al heel gauw zoiets van al die kaarten aan de muur. Hé, dat past er helemaal niet in. Dat past er helemaal niet in. Wie heeft dit bedacht? Wie heeft dit bedacht? Dat gaat helemaal niet. En toen kwamen we op de A2. De A2 die loopt er zo doorheen. Die A2 die moest van Rijkswaterstaat ongeveer de helft groter worden. Breder. Maar die komt met een bepaalde hoek. En als die groter en breder wordt, dan kun je harder rijden. Dus er moest een andere hoek in. Dus dat ding dat schoof helemaal het ons plangebied in. En toen hebben wij gezegd, nou weet je wat, dan moet hij eronder. Hij moet eronder, want of we maken een omgekeerde bak. Dan ligt hij er iets boven, maar dan maken we er wel een taluut overheen. Dus er moet wat met de A2 gebeuren. Toen zijn we naar Vleuten en de Meerden gegaan en hebben gezegd, wat willen jullie hebben? Die zei, wij willen niks met Utrecht te maken hebben. Niks. Zij hebben altijd maar plannen zitten maken. Ze hebben nooit met ons komen praten. Wij die allemaal weten hoe dat moet. En zij denken maar dat kan. Dus wat willen jullie hebben? Ik zeg, wat willen jullie hebben dan? Zeg maar, wij willen een park. Ik zeg, zodat je de vijand op afstand kan houden. Ja, daar kwam het eigenlijk op neer. Dus toen dacht ik, nou, ik ga naar de stad Utrecht. Ik zeg, wat willen jullie? Ja, we willen mooi groen. En toen denk ik, oh nee, dat gaat goed. Allebei willen ze een park dus. Als we dat goed doen, dan doen we dat goed. En als we die A2 eronder krijgen en eroverheen kunnen, dan krijgen zij een Utrechts deel. En dan krijg je in Vleuten en Meer een deel. En zo kunnen we dat in elkaar brengen dan.
Nou, en dat werd het Maxima Park.
En dat werd het Maxima Park. En toen gebeurde dat dus een detail. Jij vraagt steeds, hoe wordt het nou gefinancierd? Nou, het Maxima Park, daar was natuurlijk helemaal geen geld voor. Want alles moest uit die woningbouw komen en uit die subsidies komen. Nou, het Maxima Park, dat wou eigenlijk alleen maar de gemeente de Vleuten en de Meern hebben. Want alle andere inwoners zeiden, ja, dan schoffelen ze ons helemaal alles eraf, moeten we weg. Grote plakken zand erop en dan beginnen we overnieuw. Toen dacht ik, hé, dat moeten we niet doen. We moeten tegen die mensen zeggen, weet je wat? Jullie blijven allemaal zitten op de kavel die je hebt, in de woning die je hebt. En we respecteren jullie groen en jullie omgeving. Jullie komen in een park te zitten. Maar je moet wel al het ongemak van 20 jaar bouwen om je heen tolereren, want anders krijgen we het niet voor elkaar. En je kan kiezen of delen. Of je krijgt dit, of je gaat worden met de grond gelijk gemaakt. Want dan zeggen ze tegen mij, u heeft uw werk niet goed gedaan. En dan komen de real estaters. En dan weten we wel hoe het gaat. Dus zeg het maar tegen me. Nou, zo heb ik iedereen geprobeerd over de streep te krijgen. Utrecht heeft een waanzinnige hoeveelheid clubjes, verenigingen, belanghebbenden. Je kan het je niet voorstellen van bodemschatten. Utrecht heeft de rijkste bodemschat qua ontwikkeling van hoe is Nederland gegroeid en met de oude Rijn en alles. En die, die hebben wij gezegd, wat moeten nou voor jullie, wat moeten wij nou voor jullie doen om te zorgen dat jullie hier ook mee, in mee kunnen. En zij hebben gezegd, nou, we willen dit, we willen dat. En zo heb ik die mensen aan het ontwerp gezet en ben ik conceptueel gaan praten met alle mensen die er belang hadden. En gezegd, nou, als ik jullie belang dien, dat kan op deze manier, dan holde ik weer terug naar het atelier en zei ik, Riens, ik heb weer een nieuw programma van IJzer.
Riens, hè, niet Riens.
Ja, ja, ja. De derde.
Het goede begrip.
En zo schoven wij in en om elkaar heen. En toen kwam het, zo kregen we een redelijk goed plan. En toen kwam het moment van, hoe gaan wij dit betalen? Het grondbedrijf van Utrecht zei, wij gaan het park niet betalen. Dan zoek je maar uit. In het park, daar kunnen, ik weet nu nog niet meer, hoeveel meer woningen gebouwd worden. Ik zeg, ja, als jullie dat gaan roepen, dan komt het er niet. Dan gaat het niet door. Nou, lang verhaal kort, ze wou het niet betalen. Dat kwam niet in de grondexploitatie. Toen dacht ik, nou ja, als dat zo de waarheid is, dan moet ik naar Den Haag en dan moet ik zorgen dat ik geld haal voor ze. Want als ik dat aan de toenmalige burgemeester vroeg, met die op blik om zijn neus, en daar beginnen we niet aan. En als ik het aan het Leuven en de Meren vroeg, dan zei ze, nou, dacht het niet, hè. En ja. Toen dacht ik, nou, ik kan maar één ding doen. Ik denk dat ik een heel goed concept heb. Ik ga naar de betreffende ministers, de minister van Verkeer en Waterstaat, omdat het over die verbrede en verlegde A2 gaat. En ik ga naar de minister van Ruimtelijke Ordening om te vragen of ze op die manier, enzovoort. Heb ik gesprek met die dames eerst individueel gehad. Die waren laaiend enthousiast. Die zagen helemaal zitten dat het probleem werd opgelost. En die hebben gezegd, ga door. We staan achter je. En toen zeiden ze op laatst tegen mij, hoeveel geld heb je nodig? Ik denk, nou, heb ik aan alles gedacht behalve. Dus ik zei, ik doe over de duim. Ja. 100 miljoen, riep ik. Oh, dat is helemaal geen probleem. Ja, ik zeg, maar dat moet bovenop de de subsidie die jullie normaal al geven. En je moet die dingen in. Dus ik zat een beetje te donder. Ja. Nou, ze hadden wel in de gaten dat ik het ook niet goed had berekend. En het was ook helemaal mijn pakje al niet. Maar ze wisten wel dat het over heel veel geld ging. En ze zeiden, we gaan je helpen, we willen dat. Ja. Nou, en zo kom ik terug na een jaar, na die twee colleges, bij elkaar. En die had ik dus iedere maand bijgesproken. En als ik dacht, dat snapt er een het niet, dan ga ik er naartoe. Had ik ze bij elkaar en wat moest er toen nog gezegd worden? En toen heb ik de avond ervoor een tas vol met mooie plannen. Echt mooie plannen, die kun je zo uit de kast trekken. En toen heb ik allemaal op de tafel gelegd. Ik zei, kijk, het is een mooi plan. Dit is ook een prachtig plan. En dan zag je ze kijken van, waarom hebben wij dat niet? En toen zei ik, ja, jullie kijken allemaal met de blik van, waarom hebben wij dat niet? Ik zei, nou, dit zijn plannen van Nooit Gemaakt Nederland. Dus mooie concepten, goed bedacht, maar de wil om het te doen. En de stappen daarna om af te spreken met iedereen en alles wat er moet gebeuren. En met het Rijk hierover te overleggen. Die durven die mensen allemaal niet te maken. Dus mijn vraag is aan jullie. Wil je ja zeggen, niet alleen tegen dit plan, maar wil je ook ja zeggen tegen alles wat daarna komt?
En het antwoord was?
Ja.
Kijk. En ook even dan naar jou, Ries. Dit is niet alleen leren van de Finex, denk ik ook, maar ook leren van Riek Bakker hier nu in deze podcast. Erg interessant. Ook het politieke spel eigenlijk. En dan gewoon maar even Leidse Rijn gewogen. Heeft Riek het goed gedaan? Is Leidse Rijn een succes?
Ik denk, het hangt er natuurlijk altijd vanaf waar je het aan afmeet.
Uiteraard.
Maar dat is wel het grote, even voor ik een antwoord geef, dat is het grote probleem met dat hele Finex-verhaal in de publieke opinie. Sommige mensen die zien het als de nieuwe stad, en andere mensen zien het als de nieuwe buitenwijk. Hè, dus de nieuwe suburbaniteit. En eigenlijk bepaalt dat, de manier waarop je kijkt, bepaalt ook hoe je die Vinex-wijken beoordeelt. En voor vele stedenbouwkundigen in het begin van de Vinex, de publiciteit was vrij negatief. Waarom? Omdat ze het eigenlijk als nieuwe stad zagen. En ze zagen het niet als nieuwe, als het gaat om die uitlegwijken. Hè, we hebben het nu even niet over de binnenstedelijke Vinex, maar die uitlegwijken. Ze zagen het niet als nieuwe suburbane wijken. En het is dus er was heel veel publiciteit, negatieve publiciteit. Ook, het wordt allemaal te uniform en en volbouwen. En het, dus er zit kraak nog smaak aan. Het lijkt helemaal niet op een stad. Terwijl als je het op zijn, naar mijn idee, zijn merites beoordeelt, dan zie je dat als een goede uitlegwijk, de meeste, die vooral een suburban karakter heeft. Waar mensen gaan wonen, zijn uitzonderingen, komen misschien nog straks over te spreken. Maar waar mensen gaan wonen die graag, die kinderen hebben die opgroeien, die graag op de fiets naar school willen, die graag een tuintje willen hebben en dat soort zaken. Nou, dat in de ogen van velen was dat maar burgerlijk gedoe en daar moest je dus niks voor hebben. Maar dat is wel de merites van een belangrijk deel van die Vinex-wijken. Ja. En daar voldoet, als je kijkt naar de druk op de woningmarkt die er nu nog steeds is in de regio Utrecht, daar voldoet Rijnselijn heel erg goed aan. En waar denk ik ook, maar dat geldt voor meer Vinex-wijken, een grote stap vooruit heeft gedaan, is dat het inderdaad niet die bak zand is geweest die er overheen is gegaan, maar dat het de bestaande ondergrond en de bestaande structuur heeft gerespecteerd. En dat is eigenlijk, vind ik toch wel, een van de grote verworvenheden van de Vinex-periode. Dat hele idee van nou, bouwrijp maken is, we gooien de zand overheen en we maken iets, de tafel leeg en we maken iets totaal nieuws, tabula rasa. En dat is eigenlijk langzamerhand veranderd in een respect voor de bestaande historie en bestaande ondergrond. En dat vind ik is in zo'n groot gebied als de Leidse Rijn is dat heel goed gebeurd. Je ziet het ook, zag het ook al een beetje vooraf gebeuren. Kattenbroek bij Amersfoort is daar een voorbeeld van. Voortgezet in Vathorst. Klein wijkje bij Culemborg langs meer heeft ook dat karakter van het respecteren van de waterstructuur, de ondergrond. Dus in dat opzicht vind ik dat die Vinex wel een behoorlijke stap vooruit heeft gemaakt. En het beeld van Leidse Rijn past daar zeker bij. Het is in twee opzichten goed. Hè? Eén, voldoen aan de woningbehoeften in de regio Utrecht. En twee, ook een langzamerhand een omslag naar meer respect voor ondergrond en cultuurhistorie.
Ja, mag ik er nog wat over zeggen? Dat kan natuurlijk niet anders, hè, nu. Kijk, ik heb regelmatig contact met die mensen. Ik heb, daar ben ik echt een groot, groot voorstander van. Om als je dit soort opgaves aan je broek krijgt en je wil dat serieus nemen, dat je ook met de toekomstige inwoners, bewoners, wat dan ook, gaat praten over wat vinden jullie daar nou van en wat willen jullie nou? En wat kunnen we nou voor jullie doen? Daar is heel veel van. Elementen zijn daarvoor in dat plan terechtgekomen. En dan ga ik op gezette tijden, dan nodigen ze mij uit en dan maken wij een fietstocht door Leidse Rijn. En dus er zijn mensen tussen van het eerste begin, maar er zijn ook nieuwe mensen tussendoor en fietsen mee. En dan is steeds mijn vraag natuurlijk, ben je nou tevreden? En dan is op aanvulling wat jij zegt heel belangrijk. Kijk, iedereen die uit de binnenstad van Utrecht komt, die zegt, ja, dat was zo fijn daar en dit en dat en zus en zo allemaal mooi. Maar wij wouden kinderen hebben. En we konden ons misschien één kind veroorloven, maar dan moesten we voortdurend aan dat oude monument wat wij hebben, moesten we knutselen en weer wat verbouwen. En hadden we heel veel geld nodig om dat goed te houden. En ja, we moesten ook allebei werken. En ja, nu hebben we een kind. En toen dachten we, wat zijn we eigenlijk aan het doen? We zijn, we zijn sloof van ons huis hier in een mooie binnenstad. Wacht eens even. Op een klein half uurtje fietsen zitten we in Leidse Rijn. Daar kopen we een woonhuis voor pak een beetje gemiddeld 150 vierkante meter. Dat kunnen we goed betalen. We kunnen onze kinderen zo de deur uitlaten en zeggen van ga maar naar je schooltje. Die spelen met elkaar. We hebben hier een vracht aan voorzieningen. En luister eens even, alles wat nieuw gebouwd wordt, dat heeft gewoon zo'n 10, 15 jaar nodig om echt goed in het groen te komen. Ja. Dat hebben we hier ook al. Ja. Dus die mensen die in die periode van hun leven zitten, die zijn daar heel enthousiast over. En ik denk, ja, wacht even, het zijn dus twee dingen. We hebben binnenstedelijke locaties. Ik heb erin gehad, dat is Rotterdam. Mm-hmm. Nou, je moet ze nu horen. Als ik heb daar een appartementje gekocht, want ik kan natuurlijk niet zonder. Als ik daar de deur uit ga, dan denk ik, nou, ik doe vandaag maar even een capuchon op. Want anders duurt het zo lang voordat ik hier weer in mijn autootje zit of op mijn fiets zit. Die mensen die zijn zo verschrikkelijk tevreden over hoe ze daar wonen. En over wat dat kost. En nu, in deze tijd, ze verkopen hun appartementen. Nou, je weet niet wat je beleeft. Voor het risico wat ze dachten te nemen en wat het nu oplevert, is natuurlijk absurd. Het is bijna dat je denkt van verkoop het maar niet en blijf zitten en je geniet ervan. En dan kun je nog één les leren. We hebben niet genoeg onderwijsvoorzieningen erin gedaan. Want als je nu gaan die kinderen al in middelbare scholen, te weinig. Niet, dat kregen we niet over de streep. We hebben wel cultuur over de streep gekregen, maar dat onderwijs niet. Dus let op je zaak. Het gaat over soorten en maten woningen in bepaalde fasen van het leven. Het is niet meer zo, zoals mijn ouders die wonen 40 jaar in hetzelfde huis. Dat is niet meer zo. Dus voor die periode met kinderen is het een geweldige uitvinding in Leidse Rijn. En als je denkt, dan heb ik er wel genoeg van. Dan kun je zo hup, in Rotterdam op de Kop van Zuid wonen. Want dan heb je alles wat je hartje begeert.
We zijn denk ik aan het einde gekomen van een heel rijk gesprek. Veel geleerd. Wat is jou bijgebleven, Jannes?
Nou ja, vooral dat clichébeeld van de Vinex-woonwijk, dat bestaat dus niet. Dat is natuurlijk zeker bijgesteld. Ik denk de verhalen die we vandaag hebben gehoord, de Vinex is ontzettend divers. Grote verscheidenheid aan wijken die daar zijn gerealiseerd. Het is echt over verstedelijking. Het gaat niet alleen over wonen. Ik denk dat dat een belangrijk inzicht is. En wat ik ook interessant vond, wat Riek ook mooi schetste, die regionale samenwerking tussen gemeentes, dan ook nog eens met het Rijk, dat hele politieke krachtenveld waar je in moet begeven, dat is denk ik ook echt iets unieks van de Vinex, waar ik veel van heb opgestoken in deze podcast.
Ja, en als ik daar nog aan toe mag voegen, ik denk wat heel mooi naar voren kwam, is dat het gaat niet alleen om plannen, hè, dus een idee van een stip op de horizon, maar ook hoe krijg je dat voor elkaar? Hoe betrek je mensen, zowel politiek als ontwerpers, met ateliers, de juiste politiek-bestuurlijke context voelen? Ik denk, Riek, je hebt daar een paar hele mooie voorbeelden van gegeven. En ik hoop dat een toekomstige generatie planologen en stedenbouwers dat ook weer gaat doen.
Dat vergt creativiteit. Dat is niet gaan zitten in de potlood pakken. Iedere opgave moet je van tevoren bedenken. Wat moeten we doen, hoe moeten we het doen en wat is onze strategie? En dat hebben we nu bovenal nodig.
Ik denk dat dat ook direct een mooie les is voor onze luisteraars om daarmee aan de slag te gaan en om dat stokje over te nemen en op te pakken. U luisterde naar een aflevering van Onderplanologen, de podcast over de Nederlandse ruimtelijke ordening, gemaakt door Peter Pelzer van het departement Sociale Geografie en Planologie van de Universiteit Utrecht en mijzelf, Jannes Willems, van de afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies van de Universiteit van Amsterdam. Veel dank aan onze gasten vandaag, Riek Bakker, Ries van der Wouden. Dank ook aan Marnix Veldman weer voor de technische ondersteuning. En we zien jullie, of we horen jullie graag weer de volgende keer bij de volgende aflevering. Want dan zijn we ook weer onder planologen.